En die mensen die heten Nicolai. Ik zeg van ja, maar er wordt wel in de Bijbel gesproken over de Nicolaïten. Dat staat in de Openbaring. Ik zeg zo, zoek maar op in je Bijbel. En dan ging ze opeens heel zenuwachtig naar een Bijbel zoeken. Konden ze de Bijbel niet vinden. Wel, ik kan dus nu ook in de kerk geen Bijbel vinden. Dus tja, dat is niet best, hè. Ik heb hem zelf ook niet meegenomen, maar er staan hier genoeg. Genoeg tekstverwijzing in. Misschien wel te veel. Maar Wim heeft mij behoorlijk wat tijd toebedeeld. Dus dan ga ik toch proberen een beetje rustig de preek te houden. Want het is eigenlijk vrij veel. Maar als we er toch tijd voor hebben, dan kunnen we het ook proberen een beetje rustig te zeggen allemaal. Ik zal eerst even nog een gebed uitspreken. Het is een moeilijk onderwerp wat we gaan bespreken. En we zullen zien hoe het verder gaat lopen. Hè. Heer in de hemel, wij willen u vragen of u ons wilt helpen om u te verwachten. Heer God, om met ontferming naar deze wereld te kijken. Heer, met geloof. Geloof dat er eens een einde zal komen aan het lijden in deze wereld. Dat eens uw dag zal komen die een einde maakt aan verdriet, aan afbraak, aan vernietiging, aan hopeloosheid. Heer, wilt u ons helpen, Heer, om te geloven? Heer, helpt u ons ook om de Bijbel goed te begrijpen? Om Jezus wil. Amen. Ja, eindtijd. Had best wel een uitroepteken bij kunnen staan. Waarom kies ik het onderwerp eindtijd? Wel, het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Nou weet ik dat men in de evangelische kring niet zo heel erg druk bezig is met het kerkelijk jaar. En dat vind ik ook niet erg. Maar ik ben ook blij dat jullie naar mij toe enige tolerantie hebben. Dat als ik daar wat over zeg, dat jullie dat dan wel goed vinden. Oké. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dus we zijn in protestantse kerken. Dus nu op het ogenblik in de protestantse kerk van Brussel staan er waarschijnlijk allemaal kaarsjes op de altaarminister, dus de avondmaalstafel. En dat zijn dan de mensen die overleden zijn. En men is dan aan het einde van het kerkelijk jaar heel serieus bezig met de mensen die ons ontvallen zijn. En de verwachting van de voleinding speelt daarbij ook een rol. Oh, ik had ook nog wat boeken meegenomen. En ja, ik ben niet helemaal goed geprepareerd, maar dat komt ook in orde. Ik wil even iets wat pakken, ik denk dat dan moet ik nog even wat illustratiemateriaal bij te hebben. En dat moet ik erin te pakken. Dus ik had verwacht dat dit zo stapel zou zijn, maar uiteindelijk zijn het maar drie boeken. Dus, de planeet die de aarde heette op weg naar de nieuwe wereld en Satan leeft onder ons van Hal Lindsey. Als jullie het niet eens zijn met mijn preek, dan heb ik een eenvoudig middeltje geef ik voor jullie om jezelf te rechtvaardigen. Wat is namelijk het geval? Hal Lindsey is een bestseller auteur, hè? En toen hij nog geen 30 was, wist hij al dat hij de rest van zijn leven niet hoefde te werken. Dus jullie kunnen, als ik het niet met Hal Lindsey eens ben, eenvoudig zeggen voor jezelf, joh, hij is gewoon jaloers. Dat is dan een goede verklaring. En dan zijn jullie ook gelijk van mijn preek af. Daar hoef je verder niet over na te denken. Ik ben gewoon jaloers op die man. En ja, natuurlijk, een klein beetje toch wel. Handig als je niet meer je brood hoeft te verdienen om geld te verdienen. Het zijn slechts drie boeken, zeer invloedrijk. In 2001, het jaar van 11 september, het meest verkochte boek van de wereld was een boek van de serie van de laatste bezuin, Left Behind. Dat was een bestseller. En dat had natuurlijk te maken met het shock-effect wat over Amerika ging. En toen ging iedereen dat boek lezen of het boek cadeau geven.
Vergis je niet, het is een enorm grote oplaag. Maar dat is uiteraard vooral in Amerika het geval. In andere landen is dat natuurlijk veel kleinere oplagen. Ik heb hier een ander boek. Ik heb die man een keer ontmoet. Het is Embrecht. Het is van de Pinksterbeweging. Het is Pinksterman. Het eerste boek wat hij geschreven heeft is Geen Uitstel Meer. Ik heb dat boek destijds wel eens een keer bekeken. Dat heb ik niet in mijn bezit. Dus dat was dan toch wel een beetje een dringende boodschap op grond van de Bijbelse profetieën. Zijn tweede boek is heel anders, Dag nog Uur. Waarover gaat dit boek? Dit boek gaat over alle pogingen die er zijn gedaan in de geschiedenis, in de Nederlandse talige geschiedenis, om de einddatum vast te stellen. En al die pogingen zijn mislukt, kunnen we achteraf vaststellen. En het merkwaardige van dit boekje is dat hij verder geen commentaar geeft. Dus hij heeft het alleen zo geschreven en meer zegt hij niet. En ja, dat is een beetje merkwaardig, omdat je toch eigenlijk zou verwachten dat hij dan ook een soort visie geeft van kijk, zo moeten we met die teksten omgaan. Maar dat durft hij blijkbaar toch niet aan of zo. Zo zie ik dat dan. Maar dat is dus een Pinksterman die dus vanuit een vrij sterke geloof van het gaat niet lang meer duren, gekomen is tot een vaststelling van ja, het is toch niet zo eenvoudig als de meeste mensen denken dat het is. Dan zeg ik het even eenvoudig. De Nederlandse talige Hellinci kun je zeggen is Jan van Barneveld. Die ken ik uit mijn studententijd nog. Als ik het een beetje gemeen mag zeggen, ik heb het gevoel dat hij in de tussentijd niet zoveel heeft geleerd. Want hij maakt precies dezelfde elementaire fouten in de uitleg van de Bijbel als in de jaren 70, toen hij ook al boeken schreef. En die elementaire fout is dat hij de Bijbel niet uitlegt in zijn oorspronkelijke context. Dus hij leest de krant en hij denkt, welke Bijbeltekst past erbij? Dat is zijn methode. En dat heeft hij tot nog toe goed volgehouden. Maar goed, ik heb daar toch een andere mening over. Dat op die manier niet zorgvuldig is. Je moet eerst kijken, wat staat er precies en wat betekende dat in de tijd dat het is opgeschreven. Goed, een klein exposé over verkeerde einddatums in de geschiedenis. Ik ben eigenlijk ook wel een beetje benieuwd wat ik jullie nu vertel, of jullie dat kennen. Montanus, wie heeft er wel eens gehoord van Montanus uit de tweede eeuw? Dat was een eindtijd, je zou kunnen zeggen, dat was een Pinksterbeweging voordat het woord Pinksterbeweging bestond. De beweging van Montanus, wie heeft er wel eens van gehoord? Geen schande, helemaal niemand. Mijn leerlingen die weten het wel. Nee, goed. Ik probeer mijn leerlingen toch wel enigszins wat bij te brengen. Ja. Dus die krijgen dat, maar die vergeten het ook weer natuurlijk. Maar als je dan zegt, heb je er wat van gehoord? Ja, waarschijnlijk toch wel. Montanus, dat was dus eigenlijk een beetje een doorgeschoten eindtijdverwachting en ook een verwachting van profetie. Dus hij zei van zichzelf, ja, ik ben de parakleet. Hè, dus wat in de trooster in Johannes 16, dat ben ik. En ik ben de laatste. En daarna komt het einde. En dat was een enorm grote beweging. Enorme aanhang, enorm veel enthousiasme. En de gave van de Heilige Geest, daar ging het ook om, hè, profetie. Ja, eigenlijk heel interessant van de kerkgeschiedenis is dat je fenomenen die je nu kent, dat die toen ook al waren. Dus de tweede eeuw hebben we het dan over. Dus toch heel interessant. Volgende verhaal ga ik jullie vertellen over de Doperse beweging. Dan hebben we het over 1533 en 1535. Ja, het is geen kinderachtig spelletje, maar ik ben toch wel eigenlijk een beetje benieuwd van, hebben jullie daar wel eens van gehoord, van de ontsporing in de Doperse beweging. We wachten het einde van de tijden in Münster. Wie heeft er wel eens van gehoord? Ah, kijk. Maar geeft niet, hè, als je het niet weet. Dat is een bloedstollend verhaal, echt waar. Toen ik dat voor het eerst hoorde, was op de universiteit, op college, was ik heel erg geschokt. Waarom? Omdat het ging over visioenen van ja, God zal het einde zal plaatsvinden in Straatsburg. En ik heb een beeld gezien. En jij, Melchior Hoffmann, jij bent de laatste man voordat Christus terugkomt. En die Melchior Hoffmann was een integere man. Maar wel enigszins gevoelig en iets te weinig nuchter. Dus toen iemand een profetie uitsprak dat hij wonderen zou gaan doen en dat hij terug moest naar Straatsburg en dat ze hem gevangen zouden nemen, is hij direct teruggegaan naar Straatsburg. En hij heeft zich ook gelijk bij de politie aangemeld. Ja? Want er was tenslotte ook voorspeld van dat hij gevangen zou genomen worden. Dus hij is er maar gelijk dat wat makkelijker gemaakt. Hij is nooit meer uit die gevangenis gekomen. Ja? Hij heeft er 11 jaar gezeten, is er gestorven. En die doperse beweging die is dus eigenlijk zonder leider gekomen. En toen hadden we Jan Matthijs de Bakker uit Leiden. Uit Haarlem. En dat was een heel ander type. Dat was een man die was uit op macht. En dus die dwong de gemeente van Amsterdam om hem als leider te erkennen. En die chanteerde. En hij loog natuurlijk ook van ja, God heeft me dit geopenbaard. En vervloekt is degene die dat niet gelooft. Op die manier ging dat. Maar in elk geval Jan Matthijs de Bakker, die had wel visie. En op een gegeven moment had hij ook de visie om dus dat woord van God, die boodschap van doop door onderdompeling, volwassen doop, te verkondigen. En toen was er een team van 2 mensen die kwamen eens in Münster aan. En die mensen die waren eigenlijk allemaal al overtuigd dat dat klopte. En dus in 1,5 week tijd of 2 weken tijd werden er 1500 mensen gedoopt. Dus dat was enorm. En daar is het dus helemaal fout gelopen. Dus dat is, het was een enorm enthousiasme, gewoon bijbelstudie. Maar op een gegeven moment kwam Jan Matthijs de Bakker daar ook. En de spreekwoordelijke Jan van Leiden. Het stadsbestuur werd afgezet. De macht werd gegrepen. Op een gegeven moment werd er mensen geëxecuteerd. Op een gegeven moment werd de polygamie ingesteld. En toen was het echt helemaal afgelopen. Dus op een gegeven moment daarna werd de macht weer overgenomen door een leger en allemaal mensen geëxecuteerd. En één heel groot drama. En als je dan beseft dat er een heleboel goed bedoelende gelovige mensen bij hebben gezeten. Mensen uit Nederland die verkochten hun boerderij of hun smidse of wat dan ook. En zeiden, wij gaan naar Münster, want daar gaat het gebeuren. Met een heleboel geld op zak. Ja, ze werden onderschept door de politie en gelijk in de gevangenis gezet. En vele van die mensen hebben het geneens overleefd. Zijn nooit in Münster gekomen, zijn gewoon terechtgesteld. Omdat de overheid het zag als een hele gevaarlijke beweging. Dat zijn drama's enorm. Maar waarom vertel ik dat verhaal? Het gaat over verwachting van eindtijd en we zien een enorme ontsporing. Dat mensen de juiste proporties helemaal niet meer zien. Een ander verhaal, ik vertel even een paar hoofdpunten uit de kerkgeschiedenis. Zevende-dags-Adventisten. Ik heb nu voor het eerst de leerling van de Zevende-dags-Adventisten. En ja, een hele leuke leerling ook. Maar ik vind het ook erg leuk om eens een keer mensen van die beweging les te geven. En dat is eigenlijk een vrij gematigde, vitale kerk. De Zevende-dags-Adventisten met 1 grote bijzonderheid, uniek in de wereld. Dat wij op zaterdag bij elkaar komen en dat de zaterdag de Sabbat is. En hoe is men op dat idee gekomen? Wel, er was een meneer die sprak een profetie, had een berekening gemaakt. Ik heb het ook niet meegenomen, maar dat is een heel schema. Ik heb daar een poster van. En het laatste datum, een berekening met Daniel en noem maar op. Hè. Misschien hebben jullie wel eens een keertje zoiets gezien. De geschiedenis. Hele geschiedenis en dan daar een tekst van Daniel en daar een tekst van Openbaring. En het laatste datum die erop staat is 1843. Want diegene die dat had uitgerekend, die wist 1843 gaat het gebeuren. En toen was het 1843 en alles ging gewoon voorbij. Het was een grote verlegenheid in die beweging van 50.000 mensen. En toen was er een mevrouw Ellen White, en die zei van ja, maar de Heer heeft het uitgesteld. En dat komt omdat we de sabbatten niet heiligen. Toen zijn ze allemaal de sabbatten gaan houden op de zaterdag. Dat is de oorsprong van de zevende-dags Adventisten. Een kerk die wereldwijd bestaat. Een echte christelijke kerk, geen secte. Maar één bijzonderheid, de sabbat wordt gevierd. Oké. Goed, dan hebben we Herr Lindsay. Nou, ik heb gisteren nog eens gelezen in een blad Allies, in een boek Allies for Armageddon. Bondgenoten voor Armageddon. En je begrijpt misschien wel een beetje de dubbelzinnigheid van die titel. Ja? Dus dat is een boek van een Amerikaanse journalist, een heel gedetailleerd boek, die beschrijft hoe in Amerika onder andere, dus het gaat over zionisme, maar het gaat ook over eindtijdverwachting. En ja, ik heb er stonden meer dan 10 pagina's over Herr Lindsay in. En waar ik wel van geschrokken ben, is dat Herr Lindsay, dus die, er zit een heel zwak element in zijn betoog, namelijk dat hij de datum steeds laat verschuiven. Hè? Dus in dit beroemde boek staat er niet met zoveel woorden in, maar het staat er wel. Hij zegt, deze generatie zal niet voorbij gaan, heeft Jezus gezegd. Welke generatie is dat? Generatie van het herstel van de staat Israël in 1948. Die generatie zal niet voorbij gaan voordat het einde van de wereld is aangebroken. En hoe lang duurt zo'n generatie? 40 jaar, zegt hij letterlijk. Nou, wat hij er niet in zet is dan dat je 1948 plus 40 is 1988. Dat staat er niet letterlijk in dit boek. Maar ja, hallo. Het staat er echt heel duidelijk in. Nou, 1988 is, zoals jullie weten, ook voorbij gegaan. Dit boek is dus in 1970 verschenen. Is een enorme bestseller geweest in de wereld. En ja, hij laat dus nu de data steeds voortschuiven. We are living in exciting times. Ja, we leven in opwindende tijden, het eindtijd. Maar ja, die data die verschuift al steeds een beetje. Ja. Maar wat mij schokte toen ik gisteren nog in dat boek zat te lezen, was hij een combinatie is van jongensachtige enthousiasme, van hij heeft het geanalyseerd en hij weet dat het klopt, en arrogantie. En met arrogantie liet die schrijver zien van, kijk, er was dan op een bepaalde bijeenkomst, en allemaal erg veel, niemand spreekt hem tegen, iedereen ziet hem echt als een bijbelgeleerde die het weet. En nou, er was dan een vraag en hij zei van, ja, ik met een beetje nonchalante. Ja, ik denk dat het eerste wat nu gaat gebeuren is dat Damascus platgegooid zal worden. Hè, die stad zal weggevaagd worden van de aarde, want dat staat in een van de profetieën. Heel nonchalante, met een beetje humoristisch. En dat is eigenlijk wel echt schrikbarend, dat iemand zich zo manifesteert, omdat er geen enkele bewogenheid achter zit. Het is een man die voor zichzelf weet dat zijn rekensom klopt en net zo betrokken is bij de wereld om hem heen als iemand die een computerspel heeft en allemaal mensen doodschiet. Of die betrokkenheid, maar dan helaas wel in het echt. Dus het gaat over Damascus. Ja, dat is waarschijnlijk de eerste stad die eraan gaat. Hè. En dan wordt het nog steeds de grote verdrukking. Ik vind het erg schokkend. Als ik dat lees, dan roept dat bij mij associaties op met Vlaams Belang. Mensen die extreem gedachtegoed hebben en zich daar niet laten corrigeren in dat extreme gedachtegoed. Dat is mijn associatie erbij. Goed, dus als we dus de geschiedenis bestuderen, lieve mensen, dan is er toch wel reden om enigszins voorzichtig te zijn. Ja? Dus de 2e eeuw, de 16e eeuw, de 19e eeuw, vol met eindtijd. De Jehovah getuigen zijn ook ontstaan in de 19e eeuw. En nu in onze tijd, ja, er is reden om voorzichtig te zijn. Dat is punt 1. En punt 2 is dat zal ik dan toch maar een beetje brutaal zeggen. De wereld gaat niet achteruit, maar over het algemeen gaat de wereld vooruit. Ik wil niet zeggen dat de wereld op alle punten vooruit gaat. Het zijn ook dingen die ik heel zorgelijk vind. Als ieder jaar in de grote steden 60 mensen begraven worden zonder dat er iemand op die begrafenis komt, dan vind ik iets heel zorgwekkends. Ik denk dat dat 100 jaar geleden niet zo was. Dus dat vind ik echt heel zorgwekkend. Maar is één voorbeeld, er zijn ook andere voorbeelden. Dus weer, het gaat echt niet in alle opzichten vooruit. Maar ik zal toch een paar dingen noemen waarbij de wereld enorm vooruit gaat. Ja, ik heb hier een heel lijstje, maar laat ik dan... Kijk, mensen hebben vaak het idee dat het milieu gaat enorm achteruit. Wel, die lucht wordt steeds schoner en het water wordt ook steeds schoner. Ik heb dat van een wetenschapsjournalist die dat toch wel echt serieus heeft uitgezocht. Met een aantal diersoorten gaat het heel erg goed. Die komen weer terug. In de grachten van Amsterdam wordt er weer kreeft ontdekt. Die grachten waren 200 jaar geleden enorm vervuild. Want, moet je je voorstellen, 1850, geen riool bestond niet. Geen vuilophaaldienst, geen waterleiding. En een heleboel gezinnen in Amsterdam, 20.000, die in kelders wonen. Ja. In Schiedam, de helft van de gezinnen, één kamer waar die gezinnen in wonen. Alles erop en eraan. Enorm veel ziektes, cholera, de pest. Dat was een vloek en niemand begreep waar het van kwam. Dat zijn we allemaal vergeten, maar dat was verschrikkelijk. Oorlogen ook. Dus in 1950 was er geen wereldoorlog en kwamen er toch 800.000 mensen om wereldwijd in allerlei conflicten. Dat is dus in 2002 zijn dat er, ik zit het uit mijn hoofd te zeggen, ik zal even de goede cijfers erbij halen. 2002 zijn het er 20.000. Ja? Dus dat is 30 keer zo weinig. In één generatie tijd. De verkeersveiligheid in 1950 waren er net zoveel verkeersdoden als nu. Maar er was minder dan 1% van het verkeer van nu. Dus de verkeersveiligheid is met een factor 100 toegenomen. Brand was 150 jaar geleden rampzalig. Dus ze konden hele wijken van de stad uitbranden. Tegenwoordig is dat zeer uitzonderlijk als er meerdere huizen, dus dat meer dan 5 huizen betrokken zijn bij een brand. Dat komt bijna niet voor. De veiligheid, de moorden. In de middeleeuwen waren er 5 keer zoveel moorden in de grote steden als nu. En dat kwam omdat er geen stadsverlichting was. Ja, dus dat idee van de wereld gaat achteruit, daar moeten we toch een beetje bijstellen op bepaalde punten. Meer ga ik daar niet over zeggen. Goed. Jullie hebben een aantal teksten voor jullie gekregen. En we gaan proberen daar wat uit te ontdekken. Ik zal het maar gewoon even voorlezen. Ik zal er een kort commentaar bij geven. En dat zijn natuurlijk niet alle teksten, er zijn nog veel meer teksten. Maar ik hoop wel dat jullie zien een aantal conclusies die ik trek uit die teksten. Dat jullie denken van dat klopt wel een klein beetje in elk geval. Ja? Dus Amos 5, wee degene die verlangen naar de dag van de Heer. Wat zal hij jullie brengen, de dag van de Heer? Duisternis, geen licht. Zoals wanneer iemand die vlucht voor een leeuw aangevallen wordt door een beer en dan als hij thuis binnenvlucht en met zijn hand tegen de muur leunt gebeten wordt door een slang. De dag van de Heer zal duisternis zijn en geen licht, aarde donker zonder glans. Wat kunnen we uit deze tekst concluderen? Dit is een van de oudste teksten in de Bijbel waarin wordt gesproken over de dag van de Heer. Dus hebben we het over 800 voor Christus. Wat kunnen we uit die tekst concluderen? Dat er verschillende voorstellingen waren. Of misschien dat de dominerende voorstelling was van... ja, en dan worden wij verlost. Op die dag van de Heer zal dan een dag van licht zijn... en al die vijanden worden verpletterd. Zoiets. En wat zegt Amos? Geen sprake van. Het is een dag van duisternis. Jullie weten waarschijnlijk wel wat de reden is... waarom Amos dat zegt... Amos zegt van, als jullie op de markten de armen verkopen voor een paar schoenen. Hè, dus een mens is net zoveel waard als een paar schoenen. En als jullie de decadentie zien van de rijken. Die alleen maar op hun lichtbedden zitten en geef me nog eens een glas wijn. Dat is onaanvaardbaar. Dat mag niet bestaan. En daarom zegt Amos dat. Dus we zien dat Amos iets corrigeert. Er was ook een andere verwachting. Die dag van ja, is de overwinning op onze vijanden. Nee, het is een dag van duisternis, zegt Amos. Dan hebben we al gelijk een belangrijk puntje te pakken. Maar ik zal straks die uitgangspunten, dat zijn eigenlijk conclusies, maar goed. Ja, dat is een verkeerde titel. Uitgangspunten doet al voor het uitschijnen alsof eerst de uitgangspunten er zijn en daarna de Bijbelteksten. Goed, Jesaja 29 is een tekst die voor mij wel iets betekend heeft. Nog slechts een korte tijd, dan zal de Libanon weer een boomgaard worden. Een boomgaard die is als een woud. Op die dag zullen doven kunnen horen. Hoe uit een boek wordt voorgelezen. En blinden zullen met eigen ogen zien. Bevrijd van duisternis en donkerheid. Dan zullen verdrukten de Heer weer loven. Zwakken juichen om de Heilige van Israël. Want het is gedaan met de geweldenaar. Voorbij met de spotter. Ieder die op onrecht zint zal vergaan. Ieder die verward is zal inzicht verwerpen. Wie altijd klaagde is vol begrip. Wat we hier zien, dat vind ik dus weer heel interessant ten opzichte van het Nieuwe Testament. Omdat hier iets anders wordt gezegd als in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament wordt gezegd van op die dag des Heren, dan zal de scheiding van de geesten plaatsvinden. En mensen zullen geoordeeld worden door, naar hun werken, zo staat het in Matthäus. In de andere evangelie staat het net weer een beetje anders, dus dat is ook weer opmerkelijk. Maar hier staat iets anders. Hier staat dat op de dag van de voleinding, dan zullen mensen die daarvoor niet met God rekenden, opeens tot inkeer komen. En dat is een element wat eigenlijk heel weinig in de Bijbel wordt naar voren komt. Maar daarom mag het toch wel genoemd worden dat in Jesaja 29 iets anders staat. Namelijk dat bij die voleinding is er ook een proces van bekering bij een aantal mensen. Dit is het heil van God wat doorbreekt en mensen die openbreken en opeens ontdekken van ach, het is toch zo. Hè? Vind ik een fantastische tekst ja, waar ik voor mezelf mijn eigen gevoel ook heel... Dus de doven zullen kunnen horen en hoe uit een boek wordt voorgelezen en de blinden zullen met eigen ogen zien. Hè? Maar dat is letterlijk vertaald, maar natuurlijk is dat ook figuurlijk. He, dus die mensen die nooit naar het woord van God luisterden en die niks lazen van de Bijbel, voor zover ze konden lezen, ze zullen tot inkeer, ze zullen de schriften gaan bestuderen. Dat is de beschrijving van de dag van de Heer. Goed, Zacharia 3, dat is weer een stapje verder in de tijd. Het is natuurlijk altijd heel belangrijk om de Bijbelse teksten in hun tijd te plaatsen. En waar... Welke tijd is dat? Dat is de tijd na de ballingschap. Dus dan hebben we het over 500 voor Christus. En hier staat iets heel opmerkelijks. Ja, wat ook weer niet past in onze dogmatiek. Dat zullen we ontdekken. Ja? Vervolgens liet hij mij de hoge priester Jozua zien. Deze stond voor de engel van de Heer met aan zijn rechterhand Satan die tegen hem pleitte. De engel van de Heer zei tegen Satan, is deze Jozua niet een stuk zwart geblakerd hout dat uit het vuur is weggerukt? Nu was Jozua in vuile kleren voor de engel verschenen. Deze zei tegen degene die voor hem stonden, trek hem die vuile kleren uit. En tegen Jozua zei hij, hierbij reinig ik je van alle schuld en kleed ik je in een feestelijk gewaad. De engel verzekerde Jozua, luister, hoge priester Jozua, jij en je priesters die voor je zitten en die in staat zijn om tekens uit te leggen. Ik zal mijn dienaar sturen, de telg aan de stam van David. Ik leg een steen voor je neer, Jozua, één enkele steen, waarop 7 ogen rusten. Ikzelf zal daarin een inscriptie graveren, spreekt de Heer van de hemelse machten. En in 1 enkele dag zal ik dit land reinigen van alle schuld. Op die dag, spreekt de Heer van de hemelse machten, zullen jullie elkaar uitnodigen onder de wijnrank en onder de vijgenboom. Zacharia 4, toen zei hij, luister dit, zegt de Heer over Zerubabel, dat was de gouverneur over Israël. Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen, zegt de Heer van de hemelse machten, maar met de hulp van mijn geest. Voor Zerubabel verandert zelfs de hoogste berg in een vlakte. Onder luid gejuich zal hij de gevelsteen aandragen. Haggai 2, zelfde tijd. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten, nog een korte tijd, een ogenblik zegt. En ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. Alle volken breng ik in beroering. Hun schatten zullen mij toevallen. En mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom, zegt de Heer van de hemelse machten. De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen, zegt de Heer van de hemelse machten. En van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven, spreekt de Heer van de hemelse machten. Wat is heel opmerkelijk aan deze tekst? Dat is dat Zerubabel, ik heb niet alles afgedrukt. Zerubabel was de gouverneur en Jozua was de hoge priester. Brandhout hout uit het vuur gerukt. Dat vind ik zo'n prachtige, dat is een definitie van een christen, hè? Dus brandhout uit het vuur gerukt. Ja? Dus allemaal op het tippertje toch nog goed gekomen. Ja? Dat is de definitie van ons zoals we hier bij elkaar zitten. Een prachtige uitdrukking. Maar Jozua wordt gereinigd. En kijk toch hoe messiaans deze verwachting is. Hè? Daar zit niets meer tussen. Hè? Ik zal mijn dienaar sturen. Goed, ik heb het niet helemaal precies, maar je moet die hoofdstukken maar eens in zijn geheel lezen. Want als je dat in zijn geheel leest, dan denk je van, dit zijn messiaanse woorden die ook worden uitgesproken over Jozua, de hoge priester, en Zerubabel, de gouverneur. Messiaans. Zelfde woorden die in Jesaja staan. En dat is heel opmerkelijk. Het is gewoon een periode in de geschiedenis. In Haggai nog een korte tijd. Hè? En dan komt de Heer in zijn luister. Ja. En dan staat er ook, de luister van deze tempel zal groot zijn. Nog groter dan voorheen. En nu komt er even een kritische punt. Want wat is er gebeurd? De geschiedenis is verder gegaan. Ja. En het was helemaal niet zo'n glorievolle tijd die er is aangebroken. Want Israël was onder vreemde heerschappijen en er was altijd compromissen. De hoge priester werd niet aangesteld door Israël zelf, maar door de vreemde mogendheid. Dus het was allemaal gecontroleerd en de elite, de godsdienstige elite, was heel liberaal vaak in het gedachtegoed. Dus het was helemaal niet een goede tijd. Dus de fariseeën zijn opgekomen in die tijd. Ze zeiden van, daar moeten we niet aan meedoen, aan dat compromissige doel van de Sadduceeën enzovoort. Ja? Dus we zien hier dat in de Bijbel zelf een verwachting staat waarvan wij achteraf kunnen zeggen, ja, het is toch niet helemaal zo geweest. Ja, Dat heb ik hier niet afgedrukt, maar dat staat in Jeremia 18. Dat staat in Jeremia 18. Het ene ogenblik zal ik doe ik een spreuk dat ik een land zal verdelgen. En de volgende andere keer dan zeg ik van dat ik het weer zal opbouwen. Ja? Als ze tot bekering komen of als ze veranderen, dan zal ik zeggen, ik ga ze weer opbouwen. En dat is eigenlijk de kern van de Bijbelse profetie. De Bijbelse profetie is dynamisch ten opzichte van de tijd waarin het geschreven is. En dat zien wij vaak veel te weinig. Dat op een bepaald moment is er echt een verwachting van, het gaat allemaal openbloeien en het is prachtig. Dus na de ballingschap komen we ook in Jesaja tegen van de Jesaja 44 en Jesaja 40. Die hele sterke verwachting. En Kores, heb ik ook hier niet aangehaald. Die wordt de gezalfde, de Messias genoemd. En dat was de grote baas van wat wij tegenwoordig. Even kijken, dat noemen wij Iran, ja, tegenwoordig. Dus we zien heilsverwachting. En we zien dat daarna de geschiedenis toch weer verder is gegaan. Dat er dingen gewoon zijn gegaan. Dat kunnen we gewoon vaststellen. Ja. Dus profetie is dynamisch. Het is een woord van troost of een woord van vermaning. Specifiek voor een bepaalde tijd. En we moeten niet de Bijbel gaan zien als een enorme ingewikkelde puzzel. En je moet die tekst daar en daar. Dan hebben we het hele verband waarin die teksten staan losgelaten. Een voorbeeld van dat laatste is ook Johannes 1 Johannes 2. Er moet 1 Johannes zijn, de brief van Johannes. 1 Johannes 2 vers 18. Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op. En daardoor weten we dat dit het laatste uur is. Dat is heel opmerkelijk wat Johannes hier doet. Johannes die zegt het is het laatste uur. Maar dat beeld van die antichrist, wat eigenlijk algemeen, dus komen we bij Paulus tegen, komen we tegen in Marcus 13 enzovoorts. Johannes doet er net iets anders mee. Hij zegt van ja, er zijn antichristen in de kerk zelf. Mensen die opeens iets heel anders zeggen als wat wij altijd als apostelen gezegd hebben. Dat zijn antichristenen, antichristussen. Wat zien we hier? En dat is een heel belangrijk element. We zien dat de Bijbel bepaalde beelden worden geactualiseerd. Ja? Dus die worden dus in de tijd verplaatst. En dus je kunt het een beetje vergelijken van, er zijn een heleboel gebouwen die van baksteen zijn opgetrokken, maar de architectuur verschilt van die gebouwen. En zo is het ook met de Bijbel, dus het materiaal is hetzelfde. Het materiaal van Openbaring komen we ook in Zacharia tegen, komen we ook in Daniël tegen. Maar de architectuur is net weer een beetje anders, omdat het in een andere tijd zich afspeelt. En dus Johannes, die zegt van antichristus, er zijn hier in de kerk antichristussen. Opeens is het schrikken. En dat is de bedoeling van die teksten, is dat wij voortdurend waakzaam zijn in onze eigen tijd. Wat is er aan de hand? Wat zijn verzoekingen? Waar moeten we niet aan toegeven? Dus we zien dat Johannes actualiseert. Goed, ik hoop niet dat jullie inmiddels duizelig zijn, al een eentje op strik. Jacobus 5, die tekst is denk ik wel heel erg bekend. En nu iets voor u rijken, weeklaag en jammer om de rampspoed die over u komt. Uw rijkdom is verrot, uw kleding is door de mot aangevreten, uw goud en zilver is verroest. En de roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt. En dat had wel even in het vet gedrukt kunnen zijn. Hoewel de tijd ten einde loopt. Hoort de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse machten doorgedrongen. Dus wat zegt Jacobus? Jacobus zegt: het is eindtijd. Want die uitbuiting die ik om me heen zie, hier in Judea, is niet meer te dragen. Dit kan niet lang meer duren. Dat zegt Jacobus. Maar op een hele andere manier dan wat we bijvoorbeeld bij Paulus tegenkomen. Paulus zegt: de uitverkorenen gaan de Heer tegemoet in de lucht. Dat is de overlevering van de apostel. Hier staat iets heel anders. Dat is in de lijn van de prediking van Jezus over de rijke man en de arme Lazarus. Staat hier iets heel anders. En jullie weten misschien wel dat vermoedelijk Jacobus de broeder van Jezus is geweest. Hè? Halfbroer moet je dan eigenlijk zeggen natuurlijk. Hè? Maar dat zit dus heel dicht bij de prediking van Jezus zelf. Goed. Uitgangspunten is een verkeerd woord. Conclusies. En nu ga ik wel een beetje in een versnelling. We kunnen de Bijbel niet gebruiken om de toekomst te voorspellen. Het allersterkste argument wat daarvoor is, is dat Jezus op 3 plaatsen, dan moet je zelf maar thuis nazoeken, verwachten dat het einde in zijn generatie zal plaatsvinden. En dat is echt, als je dat gewoon nauwkeurig leest in het Grieks erbij, het klopt echt. Dus het woordgebruik, dus moet je vergelijken, wat wordt er nou mee bedoeld? Bijvoorbeeld Marcus 9, het koninkrijk van God komt in kracht. Wat bedoelt Jezus daarmee? Iets in ons hart of zo? Nee. Koninkrijk komt met kracht, dat is het einde van de wereld. Kun je gewoon vergelijken die tekst met andere teksten en weet je van dat klopt. Dus als Jezus die heeft gezegd van Jeruzalem zal vallen en er zullen een aantal mensen die hier zijn zullen dat meemaken. En dan zal het einde van de wereld zijn aangebroken. Dat lezen we in Marcus 13, in Lucas 21 en Matthäus 24. Wij constateren dat Jeruzalem inderdaad gevallen is in het jaar 70. Maar de geschiedenis is verder gegaan. Ja? Ik ga die vragen niet oplossen. Maar niemand kan die feiten ontkennen. Het is gewoon een feit. Ja? Dus het is buitengewoon onvoorzichtig wat mensen hier doen. Dat ze menen de toekomst 20 eeuwen later wel te kunnen voorspellen. Kijk, Helinci bijvoorbeeld, die zegt van kijk, dat Romeinse Rijk is weer hersteld. Maar dat is nergens in het Nieuwe Testament. Er wordt alleen maar over de ondergang van het Romeinse Rijk gesproken in het Nieuwe Testament. Maar nergens over het herstel van het Romeinse Rijk. Maar ja, hij kan dat niet hebben natuurlijk. Want hij zegt, het moet allemaal weer terugkeren, die tempeldienst enzovoort. Kan niet anders, dat is zijn eigen conclusie. Dus, ja, maar enorme grote zwakte in zijn betoog. Maar ja, hij is handig, hij weet het goed te presenteren. Dus het valt niet zo erg op. Maar het is een grote zwakte. Het Nieuwe Testament zegt nergens dat het Romeinse Rijk zich zal herstellen. De eerste regel van de Bijbeluitleg is de teksten begrijpen vanuit je eigen context. Dus bij Tim LaHaye, die heeft dus ook wel een aantal boeken geschreven. Hè? Het is gewoon verbijsterend. Ezechiël 38, een heel lang verhaal over één klein detail van het vuur zal een jaar branden. Dat staat in Ezechiël 38. En ja, hij breekt zijn hoofd erover, hoe kan dat nou? Want een vuur, dat is toch wel snel gedoofd. Ja, maar in Rusland gebruiken ze materiaal, militair materiaal. En ik weet het van een man uit Ter Apel in Groningen. En dat brandt als kolen. Dus dat kan best wel een jaar branden. Dus pagina's lang over bezig. Het is natuurlijk grote onzin. Welke militaire stratege gebruikt materiaal wat brandt? Dat is gewoon onzin, dat kan helemaal niet. Maar zo vreemd zijn de constructies die men maakt. Hè. Het is in de grond van de zaak, ja, dan ben ik een beetje aan het doordraven, is het een anachronisme. Hè. Een anachronisme is een gsm in een ridderverhaal uit de middeleeuwen. Dat is een anachronisme. Dit is ook een anachronisme als je gaat zeggen van kijk, maar we hebben tegenwoordig de kernwapens, maar er zijn ook paarden in Rusland. Dus alles wordt met elkaar in verband gebracht, moderne tijd, antieke tijd. En dan klopt het plaatje opeens. Ja, dat is allemaal niet geloofwaardig. Het Ezechiël 38 is gewoon een militair strijdtoneel van die tijd met strijdwagens. Dat was toen geavanceerd, hè? Dus dat waren hetzelfde als de tanks in onze tijd of de gevechtsvliegtuigen nog beter. De verwachting van het einde in de Bijbel is dynamisch. Dat heb ik al uitgelegd. De verwachting van de nabijheid van de dag van de Heer is recht evenredig met de druk die men ervaart in het geloof. Hè. Dus het boek Openbaring, daar zijn mensen mee bezig, dat interesseert mensen. Maar al die dingen die erin staan, de kern is het gebed in Openbaring 6. Hoe lang nog, Heer, zal dit duren? Ja. Dat is de hele achtergrond van het hele boek. Hoe lang moet dit nog blijven duren? En zo moeten we de Bijbel begrijpen. Ja, dus de dag is nabij, zegt Paulus. Ja, want de nacht is vergevorderd. Kijk toch eens om je heen. Ja, oké. Een heel erg belangrijk bezwaar tegen dit soort boeken vind ik dat ze eigenlijk niet ethisch zijn. Het gaat in de apocalyptiek, dus in die verwachting van het nabijheid, altijd over ethiek. Van dat je overeind moet blijven. In de verleidingen moet je stand houden. Daar gaat het hier niet over. Het gaat over een hele ingewikkelde puzzel die moet worden opgelost. En daarom is het geen verspreking, hè, geen kleine stommiteit. Als die man zegt van ja, Damascus, dat wordt met de grond gelijk gemaakt. Dat is volgens mij zo. Die man die leeft in een totaal andere wereld. En de Bijbelse wereld is een wereld van bewogenheid. En hier spreekt geen bewogenheid uit. Dat deze wereld gered moet worden. Dat er gevochten moet worden. En dat we zelf overeind moeten blijven in de duisternis om ons heen. En daar is een heel fundamenteel bezwaar tegen. Vind ik tegen deze uitleg. Het kan toch niet zo zijn dat mensen de gegevens over de klimaatcrisis en over de kernbewapening gebruiken om te zeggen van zie je wel, de wereld gaat ten onder en dat staat in de Bijbel. Het moet juist omgekeerd zijn, van er zijn enorme bedreigingen, maar we moeten vechten en stand houden, dan zal de verlossing komen. Dat is het goede denken en dat is ook in mijn diepste overtuiging het denken wat we in de Bijbel tegenkomen. En dan komen we dus op punt 6. Zullen we Jezus herkennen als hij terugkomt? Kijk, dat is een gewaagde gedachte die ik nu in jullie midden ga leggen. Maar denk er eens over na. Want Jezus werd niet herkend door de schriftgetrouwen in de tijd van het Nieuwe Testament. Dat was één groot misverstand. En dat is een groot drama. Dat is een enorm drama. Dat God heeft zijn zoon gezonden en zijn eigen volk heeft het niet aanvaard. Dat is verschrikkelijk. En dat komt omdat men een idee had, die Messias die gaat ons verlossen van onze vijanden. Maar nu komt de gewaagde gedachte. Is het zo dat wij Jezus zullen herkennen als hij terugkomt? Er wordt gezegd van Jezus die komt om de gelovigen te verlossen. Ik ga niet zeggen dat het niet zo is. Maar ik heb het al gezegd, de accenten kunnen verschillen. En misschien ligt het accent wel meer op Jacobus 5 bij de wederkomst dan op 1 Thessalonicense 4. Wie zal het zeggen? Dus toch is iets om over na te denken. Die openheid is er in de Bijbel zelf. Goed, en dan het laatste punt. Hebben wij nog een verwachting dat Jezus terugkomt? Kijk, dit is natuurlijk een beetje een ingewikkelde Bijbelstudie, hè? Dat erken ik. Maar het is heel fundamenteel om te geloven in het einde van de wereld. Dat is de essentie van ons christelijk geloof. Er zijn een aantal essenties. God de schepper, God die ons verlost van onze zonden. En de verlossing aan het eind van ons leven en aan het eind van de wereldgeschiedenis. Dus dat is essentieel voor ons geloof. En het enige wat ik wil zeggen is dat het heel belangrijk is als kerk om dat geloof te bevestigen en om dat geloof te onderhouden. En om elkaar te bemoedigen. Van ja, er zal inderdaad een dag aanbreken dat Jezus terugkomt en dat de wereld anders zal worden. Amen.